Gemeente, kinderen, al zou ik een voorbeeld moeten gebruiken uit de Bijbel om u het werk van de Heilige Geest duidelijk te maken, dan weet ik geen beter Bijbels voorbeeld dan het voorbeeld van Eliezer, de knecht van Abraham en Isaac. Jullie weten dat Abraham en zoon Isaac woonden in het land Kanaan. En dat Abraham graag wilde dat Isaac getrouwd zou zijn. En dan stuurt vader Abraham Eliezer erop uit naar het vergelegen land Mesopotamië om een bruid voor Isaac te verwerven. Nou, zo zou je de Pinkstergeest kunnen vergelijken met die knecht Eliezer, die uitgezonden wordt van de vader en de zoon, Abraham, Isaac, om een bruid hier op aarde voor de Heere Jezus, de zoon Isaac, te verwerven. En als dan Eliezer Rebecca gevonden heeft en als ze dan zegt, ja, ik zal trekken, dan zien we dat Eliezer door die woestijn heen samen met die aanstaande bruid van Isaac samen optrekken Isaac tegemoet. En dat Eliezer dan Rebecca leidt en ondertussen onderweg naar Isaac toe ongetwijfeld zal verteld hebben van hoe groot zijn Heer is en hoe rijk Isaac is en hoe heerlijk die vader is. Ondertussen heeft Eliezer ook rijkdommen geschonken van Isaac aan Rebecca. Nou, en dat is nou precies, gemeente, waar ik het vanmorgen over wil gaan hebben. Want dat staat namelijk in onze tekst. Er wordt gesproken over de geest der waarheid die u in al de waarheid zal leiden. En hij zal mij verheerlijken. En er wordt ook gesproken over, en hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Zoals Eliezer die schatten van Isaac meenam en uitstalde voor Rebecca. Nou, ik wil vanmorgen met u gaan letten op de geest. En vooral niet op de kracht van de geest. Ook niet op de vrucht van de geest. Ook niet op de gaven van de geest. Maar ik wil vooral gaan letten vanmorgen op het werk van die hemelse bezoeker, de trooster, de Heilige Geest. En dat doe ik door drie werkwoorden samen met u eens te gaan overdenken. U vindt ze alle drie in onze tekst. Er wordt gesproken over lijden. Het werk van de trooster is dus allereerst leiding, vers 13. Wanneer die zal gekomen zijn, de geest der waarheid, zal u in al de waarheid leiden. Ten tweede wordt er in vers 14 gesproken over de verheerlijking. Hij zal mij verheerlijken. En ten derde letten we op de verkondiging. Er staat in vers 14, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Ik zet boven de preek dus het werk van de trooster. We letten ten eerste op zijn leiding, ten tweede op zijn verheerlijking en ten derde op zijn verkondiging. Gemeente, Johannes 16 is de tekst. Als we letten op het verband van de tekst, dan is het eigenlijk heel droevig. De Heer Jezus is hier aan het woord en hij spreekt zijn laatste woorden tot zijn discipelen. Afscheid nemen is een stukje sterven. Nou, die jongeren van de Heer Jezus, de discipelen, die voelden zich triest. Want de meester had gesproken, het is witte donderdagavond hier, één dag voor zijn lijden en sterven. Als hij dit uitspreekt, Johannes 16. De Heer Jezus had gesproken over zijn aanstaand lijden en sterven. Hij had gesproken, ik ben nog maar een korte tijd bij jullie. Ik ga heen, ik ga weg. Nou, die discipelen zijn natuurlijk heel erg bedroefd. En dan gaat de Heer Jezus ze troosten, bemoedigen, een hart onder de riem steken. Ik zal jullie geen wezen laten, zegt de Heer Jezus. En de laatste woorden die hij dan tot zijn discipelen spreekt, dat is dan over het werk van de parakleet, de trooster, de Heilige Geest. Mooi woord, parakleet, trooster, voorspraak, zegt een andere vertaling. Advocaat, iemand die erbij staat. Iemand die de schuldige, die beschuldigd wordt door een vijandige wereld, beschermen wil. Iemand die erbij geroepen wordt om je te helpen, ondersteunen, te bemoedigen, te assisteren, die het voor je opneemt. Je bent nooit alleen als je de Heilige Geest hebt. Die gaat altijd met je mee, zegt de Heer Jezus. Ik ga wel weg, maar de Geest is mijn plaatsvervanger. Is jullie secondant, hoe moet ik dat zeggen? Jullie staan er niet alleen voor. En nou is die Geest allereerst als de eerste gedachte. Hij is ook de Geest der waarheid die u in al de waarheid leidt. Er staat in onze tekst, wanneer die gekomen zal zijn, namelijk de Geest der waarheid, zal hij u in al de waarheid leiden. Wat wil dat nou zeggen? Hij zal in al de waarheid leiden. Nou, allereerst zit daar iets in van vervolgonderwijs. In een vers ervoor zegt de Heer Jezus, nog vele dingen heb ik tegen jullie te zeggen, maar je kan het nou niet verdragen. Nu begrijp je dat niet, je zult het na deze verstaan. Als ik opgevaren ben als de Heilige Geest gekomen is, dan ga je het verstaan. Nu kan je dat nog niet verdragen. De Heer Jezus had onderwijs gegeven, 3 jaar lang aan zijn discipelen, maar ze konden lang niet alles vatten en er was nog veel meer. Nou, voor vervolgonderwijs zou de Geest zorgen. Hij zal u in al de waarheid leiden. Ja. De Geest als de leidsman. Ik heb wel eens een afgescheiden dominee gehoord, die had 4 punten. De Geest als de leidsman. Hij leidt uit de wereld, in de waarheid, tot Christus en naar de hemel. Zo is het. Net als Eliezer. Hij leidt uit de wereld. Rebecca werd uit Mesopotamië genomen. Daar werd ze uitgehaald. Hij leidt in de waarheid, zoals Eliezer dat gedaan heeft. Ik denk dat Eliezer verteld heeft tegen Rebecca, ze was nog nooit daar geweest, in Canaan. Ze had die vader en die zoon, Abraham en Isaac, nog nooit gezien. En toen heeft Eliezer ze verteld, er is een land, Canaan, een land overvloeiend van melk en honing, en daar woont een rijke vader, Abraham. En die houdt ontzettend veel van zijn zoon, dat is Isaac, en dat is gehoorzame Isaac. En dat die is op een wonderlijke manier geboren. En zo heeft Eliezer Rebecca verteld, ingeleid in de waarheid, in de werkelijkheid, dat er een land is, dat er een vader is, dat er een zoon is. En zo doet de Heilige Geest het ook. Zo doet de Heilige Geest het ook. De Heilige Geest die leidt je in de werkelijkheid, in de reality of God, in de werkelijkheid van God. Dat God er werkelijk is en dat er een hemels land is. En dat die waarheid van God, dat koninkrijk van God, dat land van God. En hoe wij daar kunnen komen en wat er allemaal is en wat er allemaal te genieten valt. De Geest leidt in al de waarheid, in die waarheid van God, die goddelijke waarheid, die goddelijke werkelijkheid. Dat hemelse land met die heerlijke Vader en die gehoorzame Zoon. Hij zal in alle waarheid leiden. Je zou het ook zo kunnen toepassen. Die waarheid, dat is natuurlijk dat is niet de wetenschap. Dat is niet de wijsbegeerte, een ideologie of een theorie. Nee, die waarheid, die werkelijkheid van God, die staat natuurlijk in het woord van God. Dus je zou het ook kunnen zeggen, de Heilige Geest leidt ons in al de waarheid, in de schriftuurlijke waarheid. De Bijbelse waarheid. Geef ons volle kennis van het evangeliewoord. En dat ik dat begrijp. Want de discipelen, gemeente, u weet dat. De discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, al die discipelen, ja, die begrepen eigenlijk niet van die lijdensweg, het sterven van de Heer Jezus. Ze zaten daar in die opperzaal en de Heer Jezus vertelde over zijn lijden en sterven en er was onbegrip. Ze begrepen dat niet. Waarom is dat nou nodig? Waarom gaat u weg? We willen dat niet, dat u gaat lijden. Zal u geenszins geschieden, zei Petrus ooit eens. Er was onbegrip en verzet. Als naar de Heilige Geest komt, zegt de Heer Jezus, belooft de Heer Jezus hier, dan zal hij je in al de waarheid leiden. Dan zal hij je ogen openen voor de heilsbetekenis van mijn verzoenend lijden. Dan zal de Heilige Geest je de ogen openen voor de betekenis waarom het nou nodig is en wat de heerlijke vruchten zijn van Goede Vrijdag en van Pasen. Die Geest die ga je inleiden in de heilsgeheimen van Gods woord. En gemeente, dat gebeurt op de Pinksterdag. Handelingen 2. Gaat Petrus een preek houden. En dan zien we dat die preek vol is met die schriftuurlijke waarheden. Ik bedoel dit, als je die preek van Petrus leest. Het zijn een en al aanhalingen van oud-testamentische citaten. Ze boorden vol met bijbelteksten, zouden we zeggen. Ja, want die bijbelteksten gingen door de geest, gingen ze voor Petrus leven. Joël 2, die profetie over de belofte van de Heilige Geest. Opeens zag Petrus het, hè? Dat gaat over de geest Gods. Hij kreeg inzicht in de betekenis van die oud-testamentische profetieën. En in die preek van Petrus gaat het over Psalm 16. Hè, waar staat dat de Heer zijn heilige geen verderving laat zien. En opeens zag Petrus door de verlichting van de geest. Omdat de geest in die waarheid leidde. Daar gaat het over Christus die in de dood niet zou blijven. En in die preek van Petrus gaat het over Psalm 110. De Heer zegt tot mij, je zit aan mijn rechterhand. En Petrus zag het opeens. De geest leidde hem in die waarheid. Daar gaat het over de Heer Jezus die zit aan de rechterhand van de Vader. De geest leidt in alle waarheid. Gemeente, dat hebben wij ook nodig. We hebben de Bijbel. En dat is een prachtig, heerlijk, goddelijk boek. Maar weet je, we hebben niet alleen een Bijbel nodig. We hebben ook inzicht nodig en verstand en begrip. Zodat we het gaan zien. Simpel gezegd, de Heilige Geest helpt je om de Bijbel beter te begrijpen. En dat is onmisbaar. Anders blijft die Bijbel voor ons een moeilijk boek, een geheimzinnig boek, een gesloten boek. Daar snappen we er niks van. Daarom hebben we Gods geest nodig. Zonder die geest, hè, dan lees je de Bijbel heel je leven lang, altijd na het eten. En dan zit je heel je leven in de kerk en dan hoor je 3000 preken. En het zeg je niks en je snapt het nog steeds niet. En het verandert je hart niet. We hebben de Heilige Geest nodig. Maar de geest doet het ons verstaan. En het geloof bidt zwijgend. Hij zal u in alle waarheid leiden. Op de leerschool van de Heilige Geest leer je dus wat de Bijbelse betekenis van de Bijbelse boodschap is. Ja. Hij leer je niet alle dingen op één dag. Nee. Dat leer je niet op één dag. De waarheden, die heerlijke waarheden van het woord van God. En wat nou de betekenis is van het werk van Christus. Dat leert hij niet op één dag. We zien gemeen dat heel interessant, heel boeiend om dat te zien in de kerkgeschiedenis bijvoorbeeld. Hè? Dat de Heilige Geest ook de kerk leert, leidt in al de waarheid. Hè, de Geest wordt wel genoemd de docent, de leraar van de kerk, de inwendige leraar, die innerlijke leermeester. Die je oog verlicht, de nevels opdoet klaren, zodat je verstand, je ogen ziet de wonderen van Gods wet en van Gods woord. En dat doet de Heilige Geest ook in de kerk en de kerkgeschiedenis. Dan ga je, laat ik eens anders zeggen, dan ga je in de Bijbel accenten zien. Dan ga je details zien, aspecten zien van die Bijbelse waarheid. Die misschien lange tijd op de achtergrond waren en die opeens gaan oplichten. Dat is de werk van Gods geest. Dat zie je in de kerkgeschiedenis, ik zal het wat noemen. Als je nou kijkt naar de vroege kerk, hè, die eerste 3 eeuwen. Kinderen, dat heb je gehad op de school, dat weet ik zeker. Middelbare school, kerkgeschiedenis. Nou, die eerste 3 eeuwen, hè, er waren allerlei dwalingen op cruciale momenten. Er waren er ontzettend veel dwalingen, maar op die cruciale momenten zorgde de geest ervoor dat de kerk bleef bij de waarheid. Die eerste 3 eeuwen kerkgeschiedenis. Er werd aanval gedaan op de drie-eenheid. De Zoon en de Heilige Geest. En er was een Athanasius die door de geest Gods mocht zien dat er een Vader, een Zoon en de Heilige Geest. De drie-eenheid Gods bleef bewaard in de kerk. Bijbels. In die eerste 3 eeuwen zag je ook dat de godheid van de Heer Jezus werd aangevallen. Arius. Maar de Heilige Geest zorgde dat de kerk geleid werd in al de waarheid. En dat ze bleven bij de waarachtige mensen en de godheid van Christus. Daar zorgde de Geest voor. Gelukkig. Nou, komen we bij de reformatie. Dan zien we ook weer een machtig werk van Gods Geest. Toen gaf de Heilige Geest, ging de Heilige Geest die reformatoren, die hervormers leiden in de waarheid van wat het evangelie nou eigenlijk is. Dat lag zonder het stof. En toen kregen ze oog voor nieuwe details, voor accenten. wat het nou betekent, de rechtvaardiging van de goddeloze uit genade. Zonder werk, alleen door het geloof. Het was de geest die ze leidde op dat punt van de waarheid. En dat werd weer boven tafel gehaald. Heerlijk werk van Gods geest, de reformatie. Ja, en toen kwamen we in de 17e, 18e eeuw terecht. En dan zien we dat de Heilige Geest weer in een ander aspect van de waarheid de kerk leidt. Namelijk, toen zagen ze, ja, nou hebben we wel de zuivere leer, maar dan moet er ook naar gaan leven. Toen kregen we daarna de reformatoren. Daarna de reformatoren die zeiden, ja, het gaat om de praktijk van je leven. Niet alleen dat je weet dat je als een goddeloze rechtvaardig wordt, maar nou ook het leren. De dagelijkse, de praxis pietatis noemden ze dat. De praktijk van de godzaligheid. Heiligmaking. Dat was ook een werk van Gods geest. En toen kwamen we in de 19e eeuw. De 19e eeuw. Nou, in de 19e eeuw, dan zien we dat de Heilige Geest weer een ander aspect laat zien. Dan gaat het profetische woord gaat open. Gewij. De Heilige Geest laat mannen God zien wat de zicht en visie op Israël. Jarenlang, eeuwenlang onder het stof gelegen. En dat komt weer, daar komt weer licht en zicht op. Openbaring wordt, de profetieën worden bestudeerd. De geest leidt in al de waarheid. Zending werd beschreven. Pinkster zendingscollecte wordt gehouden. We denken ook aan de zending met Pinkster. Nou, in de 19e eeuw zie je dat de Heilige Geest mannen in het hart geeft, mensen in het hart geeft. Dat is een hele golfbeweging. Om nou anderen te vertellen, om te zorgen dat ieder het weet dat we een machtige heiland hebben. Gods geest leidt in al de waarheid. Ja, we moeten ook zenden, ook getuigen zijn. Ja, ook dat kwam weer naar boven drijven. En nu, de 20e, 21e eeuw. Welke waarheid wil God ons nu, wil de Heilige Geest ons nu bekendmaken? Misschien, want dat zeg ik met een vraagteken. Misschien kunnen we wat leren van evangelische broeders en zusters. Het gaat over de waarheid van de Heilige Geest. Geestesgaven, gemeente zijn, aanbidding en lofprijzing. Nou, staat allemaal in de schrift. Alleen we waren het vergeten. De Heilige Geest herinnert ons daar weer aan. Al de waarheid. Dus er staat... Al staat er. Ja. Al. Zie je wel? Al de waarheid. Niet een stukje waarheid. Niet sommige lievelingswaarheden... Het is niet zo dat je nog altijd en eeuwig het moet hebben over die rechtvaardiging van de goddelozen. Of dat je altijd en eeuwig het moet hebben over de uitverkiezing. Sommige kerken die hebben het altijd en eeuwig over de doop. De volwassen doop. En dat zijn lievelings... Nee, al de waarheid. Het hele spectrum van het goddelijke woord. Daar wil de Heilige Geest al in leiden. En gemeente, kinderen van God in ons midden, dat is zo rijk. Je krijgt een steeds rijkere Bijbel. Verstaat u dat? Ik ben nog niet uitgepreekt hoor. Je krijgt een steeds rijkere Bijbel. Als de Heilige Geest licht geeft over die waarheden van Gods woord. Dan lijkt het net een mijn. Mevrouw en ik zijn een keer in Zuid-Afrika geweest. En toen gingen we zo'n goudmijn in. Dat is heel apart. Heel diep onder de grond. En dan ga je onder leiding van een gids. En dan zit je daar, we hebben een lampje, een fakkeltje bij, een lampje bij. En dan laat hij die gouden aarde zo zien. Hè? Ja, daar zit nou de rijkdom, daar zit nou de rijkdom. Weet je wat de geest doet? Hij leidt in al de waarheid, in dat terrein van de waarheid, in die mijn van Gods woord. En dan gaat hij als schiet en dan ligt hij bij. En dan zie je die gouden aarde in de schrift lopen. En dan zie je die rijkdommen van dat goddelijke woord. En van die goddelijke zoon. Van die goddelijke geest. Van die heerlijke waarheid. Hij gaat in al de waarheid leiden. Goed. Nou, dat is duidelijk, denk ik. Hoe werkt dat nou persoonlijk, dominee? Nou, ik denk dat het persoonlijk ook zo kan werken. Kijk, zonder de Heilige Geest, ik zei het al, dan blijft die Bijbel voor jou een moeilijk boek. Dan lees je wel, maar het raakt je niet. Het raakt je niet. En daarom is het belangrijk om te bidden, Heere, als ik nou die Bijbel lees in mijn stille tijd... Of wil ik naar de kerk gaan? Ik ga naar de kerk. Ja, Heere, mag ik het begrijpen? Mag ik het verstaan in mijn hart? Toen u nou vanmorgen hier naartoe kwam, heb u toch gevraagd om een zegen? Nee? Ja, nou, ik kan niet zo goed weggaan. Stel je voor dat ik nou eens zou zeggen, willen al degenen die vanmorgen niet gevraagd hebben aan de Heer om een zegen, willen die vertrekken? Hoeveel zouden we dan nog blijven zitten? Hoe blijven we dan allemaal zitten? Ja, dat heb ik wel gedaan, dan. Ik heb gevraagd om een zegen voor u en voor mezelf. Nou, dan krijgt u een zegen. Is het niet vandaag, dan is het morgen, maar ik krijg een zegen. Maar als u niet vraagt om een zegen, dan krijg je hem niet ook. He, als u de Heilige Geest bidt, of die je oog wil verlichten, de nevels wil doen opklaren, zodat je mag zien de wonderen van Gods woord en wet. Leer mij, Heere, door uw woord en geest, leer mij, leid mij in uw waarheid. Dat bad de dichter van Psalm 25. Dan moet je dus je handen voor vouwen, je ogen voor dicht doen. En dan moet je aan de Heere vragen. Heere, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij en leid mij in uw waarheid. En dan doet de Heere dat. Dan gaat dat woord voor je open spreken. Kent u dat gedicht van Da Costa? Heel mooi boek. Heel mooi, beroemd gedicht. Bij het opslaan van het boek der boeken. Bedenk, o christen, elke dag, dat wie Gods woord wil onderzoeken, geen eigen licht vertrouwen mag. Vraag eer gij verder gaat met lezen. Vraag ogen, oren en een hart. En Christus zelf komt u tegen in dit zijn woord, in vreugd en in smart. En zo is het. En weet je wat er dan gaat gebeuren? Niet elke dag, niet elke keer is het raak, maar dan gaat het gebeuren dat je dat woord leest en dat je door dat woord geraakt wordt. Dat de Heilige Geest dat woord gaat toepassen in je hart en leven. En dan gaat het haken in je leven. En dan gaat het haken in je hart en blijft het soms heel de dag bij je, soms een hele week blijft het bij je. Maar dan gaat het wat uitwerken in je leven. Dat zie je ook op de Pinksterdag. Als Petrus spreekt, hè, gemeente, dan werkt de Heilige Geest erin mee. En dan is dat raak. Dan is het raak. Dan doet het hen wat. Dan worden ze wezenlijk aangeraakt door de punt van het zwaard van het woord. Wat in de kracht van de geest dwars door hun hart gaat. En de Heilige Geest gaat dat woord dan gebruiken om je bij teksten te bepalen die je kunnen bemoedigen. Dan gaat de Heilige Geest dat woord je te binnen brengen als je het nodig hebt. Je komt in grote nood terecht. Je komt misschien met lood in je schoenen naar de kerk. En dat woord, dat raakt je hart. En je gaat er huppelend uit. Dat kan. Je bent in grote nood en je pakt je bijbeltje, want dat kan je niet missen. Hè? En je slaat je bijbeltje op. En je leest zomaar opeens, ik zal u geenszins begeven en ik zal u niet verlaten. Nou, dan twijfel je er op dat moment geen seconde aan dat dat nou juist een woord is wat van de hemel aan jou geadresseerd is. Dat is de geest. Dan doet dat woord kracht in je leven. Ja. Leid mij in uw waarheid. Nou, dat is één. Ik ga naar het tweede punt. Dat is de Heilige Geest niet alleen leiding geeft, maar de Heilige Geest ook verheerlijkt. Er staat in onze tekst, vers 14... Die zal mij verheerlijken. Ik ga weer even terug naar die opperzaal. Waar de Heer Jezus deze woorden uitspreekt. Als de Heer Jezus deze woorden uitspreekt, dan staat hij op het punt om zichzelf op het diepste te vernederen. Volgende dag is Goede Vrijdag. En op het punt waarop hij zichzelf op het diepst zal gaan vernederen, spreekt de Heer Jezus over de geest die hem zal gaan verheerlijken. Ziet u trouwens, gemeente, even tussendoor. Bij de eerste gedachte ging het over de geest leidt in het woord der waarheid. En hier staat, de Heilige Geest zal mij, de Heer Jezus, verheerlijken. Dus die geest heeft alles te maken met de Bijbel en met Christus. Een geest zonder Bijbel en zonder Christus is een boze geest. Is een geest uit de afgrond. De Heilige Geest is niet los te verkrijgen, los van het woord en ook niet los van de Heer Jezus. Dan verval je in dwaasheid, in allerlei leugen. Ik ga weer eens even terug naar mijn voorbeeld. Eliezer. Die zal mij verheerlijken. Ik denk dat Eliezer, toen die Rebecca meenam, dat hij verteld heeft van Isaac, haar aanstaande onbekende bruidegom. Dan zegt Rebecca, die zei, ja, maar ik heb die bruidegom, die Isaac, nog nooit gezien. Dan zegt Eliezer, nee, ik ga ze wat over hem vertellen. En ik denk dat Eliezer zulke heerlijke dingen verteld heeft van Isaac aan Rebecca. Zal ik eens vertellen hoe wonderlijk Isaac geboren is? Nou, heeft ze verteld. Heeft hij verteld tegen Rebecca? Zal ik eens vertellen dat Isaac zoon, dat hij de enige geboren en de geliefde zoon van de vader is? Oh. En dan ga ik je vertellen dat hij ook een hele gehoorzame zoon is. Dat hij zijn leven zelfs wilde geven op de berg Moria. Nou, Rebecca, maar ademloos luisteren. Is dat zo'n gehoorzame zoon? En houdt zijn vader nou zoveel van hem? En heeft hij zichzelf nou zomaar gewillig laten opofferen op die berg Moria, omdat God het vroeg? Ja. En nou heeft Abraham hem bij als uit doden weer teruggekregen. Oh. Hij heeft dus een offer willen brengen, Isaac. Ja, dat heeft hij willen doen. En zag je nou eens nog meer vertellen, Rebecca? Nou zal ik vertellen, en nou is hij de erfgenaam van alle dingen. Hij is rijk, Isaac. Want alle bezittingen van de vader, die zijn van hem. Nou, dat hart van Rebecca werd gaande gemaakt. Daar kwam een verlangen in haar hart om nou die bruidegom te ontmoeten. Die aanstaande bruidegom te ontmoeten. Dat hart van Rebecca dan ging trekken naar die heerlijke, onbekende, maar waar ze wel heel veel van gehoord had, bruidegom. Ze hadden hem nog nooit gezien en toch hield ze al een beetje van hem. Ja. En zo is het met ons ook. Ik heb de Heer Jezus nog nooit gezien en toch hou ik van hem. Ik heb al zoveel over hem gehoord. Dat maakt er wel eens naar verlangt om hem te mogen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Ja, onwillekeurig ga je hem dan lief hebben. Dan begeert die bruid. Wonderlijk, hè? Die Isaac die zat daar. En die was zo rijk en zo heerlijk. En nou, hij denkt naar het hart van Rebecca. Dan kom ik je vertellen, zegt Eliezer. Die heerlijke Heer Jezus, die zijn offer gebracht op de enige geboren zoon van de Vader. En door de Heilige Geest denkt hij vanmorgen naar jouw hart. Opdat je je hart aan hem geeft, opdat je gaat trekken naar hem toe. Opdat je begeert om bij hem te mogen zijn. Zo doet Petrus op de Pinksterdag ook. Die zal mij verheerlijken. Als je nou die preek van Pinksteren neemt, hè, van Petrus. Nou, ik zei al, die preek die zat vol met schrift. Citaten, bijbeltekst uit het Oude Testament. Maar die preek is ook vol van Christus. Echt een Christuspreek was dat. Handelingen 2. Vol van de Heer Jezus. Hij zal mij verheerlijken. De Heilige Geest stelt zichzelf niet op de voorgrond. De Geest in knechtsgestalte. Ja. Nee, de Heilige Geest die stelt de Heer Jezus op de voorgrond. Hem alle aandacht. He, als er gemeenten zijn waar het alleen maar gaat om de geest, om de gaven van de geest, om de wonderen van de geest, en ik hoor weinig over de Heer Jezus, dan is het niet de geest van God. Durf ik rustig te zeggen. Zit je verkeerd? Dan zit je verkeerd. De Heilige Geest, de geest der waarheid, die werkt nooit, die vestigt nooit de aandacht op zichzelf. Nooit ten koste van Jezus, altijd ter ere van de Heer Jezus. Hij zegt het ook. In onze tekst. Want hij zal van zichzelf niet spreken. Hij zal van zichzelf niet spreken. Niet die geest in het middelpunt. Niet de mens in het middelpunt. Niet een kerk. Niet kinderen van God. Niet knechten van God. Nee. Maar de Heer Jezus in het middelpunt. Dat is de bedoeling. Dat is Gods bedoeling met de uitstorting van Gods geest. Dat mijn hart voor hem gaat kloppen. Dat mijn hart voor hem gaat slaan. Dat mijn hart voor hem gaat branden. Dat Jezus mijn passie wordt, mijn hartstocht. Daar zorgt de Geest voor. Daar zorgt de Geest voor. De Geest wil niks lievers dan Christus in gelovigen en ook door gelovigen groot maken, eren. De Heilige Geest is nou maar alleen maar bezig om de Heer Jezus aan te prijzen. Bij hem moet je zijn, bij hem mag je zijn. Zie op hem. Hoor hem. Geef je hart aan hem. Om hem aan te wijzen als je heiland en je Heer. De Heilige Geest is namelijk bezig om Christus te verheerlijken. Om nou de schijnwerpers te zetten ten volle op hem. En hoe is dat nou in uw leven? Waar ben je nou vol van? Waar ben je vol van? Ik ben vol van de voetbal, oh dat kan. Of ik ben vol van gemeenteopbouw. Hoe het nou allemaal moet en gaat en zal. Dan ben je in ieder geval niet vol van de Geest. Dat kan ik je wel vertellen. Als je vol van de Geest bent, spreek je dan in talen? Nou, daar hebben we het nog wel een keer over. Eén ding weet ik heel zeker. Als je vol van de Geest bent, dan ben je vervuld van heilsbespiegelingen. En dan zou ik liefst het lied van die koning willen zingen. Vol van de Geest is vervuld met de Heer Jezus. Ja. Alle stralenbundels in deze donkere wereld. In deze donkere wereld. Alle stralenbundels gericht op hem alleen. En waar je dat hoort in de prediken, jongens. Gasten, kerkgangers. Als Christus wordt verheerlijkt, dan werkt de Geest in die gemeente. En waar Christus niet wordt verheerlijkt, en dan kan er van alles en nog wat zijn, dan moet je daar niet wezen, want daar werkt de Geest niet. Waar de Geest veel werkt, daar wordt veel over de Heer Jezus gesproken. Daar wordt Hij geroemd. Ja. Nou, als er nou staat, dan ga ik toepassen. Als er nou staat, gemeente, hij zal mij verheerlijken. En nou leg ik daar mijn hart naast. En dan vraag ik aan u en aan jou. En aan de kinderen. En aan de kinderen. Wat betekent de Heer Jezus nou voor jou? Wat betekent die nou voor je? Als zou je dat nou eens moeten zeggen, wat betekent de Heer Jezus nou voor je? Echt, hè? Eerlijk antwoord geven. Niet een antwoord waar de dominee tevreden mee is. Of waar pa en moet tevreden mee zijn. En dan houden ze voorlopig even hun mond. Nee, echt. Wat betekent die nou echt voor je? Als je het dan voor God is, zou moeten uitspreken. Er staat in de Bijbel dat wij van nature, zoals we geboren worden, die man van smarten, geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden hebben bereid. Wat moet ik met Jezus, God de Zoon, wat moet ik daar nou mee? Ja. Ik kan niet begrijpen dat er van die fanatiekelingen zijn, die hebben het altijd over Jezus. Alsof er nou niks meer is. Dan hebt u de Heilige Geest niet als u zo spreekt. Nee. Geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden hebben begeerd. En daarom is die Geest nou zo onmisbaar. Ouders vinden het ook wel eens zo moeilijk, hè? Om dat nou aan je kinderen over te brengen. Om dat nou aan je kinderen over te brengen. Hè? U weet van in uw leven van een staatsverwisseling. U weet in uw leven van een verandering. Dat uw ogen open gingen voor die schoonste van alle mensenkinderen. Dat uw blik op hem gericht was. Dat hij begeerlijk werd voor u. Dat u uw schoonheid mocht zien in hem. Zowel de schoonheid in die man van smarten, in zijn bloed en zijn kruiswonden. Maar ook schoonheid in hem nu hij bidt aan de rechterhand voor mij. Ja. Alles aan hem was gans begeerlijk voor u. En nou zou je dat zo graag op je kinderen willen overbrengen. Dat lukt niet. Dat lukt niet. Dat lukt niet. En daar heb je verdriet van en smart van. Je zou ze graag willen laten zien wat u nou ziet in die Bijbel en in Christus. En dat lukt niet. Je zou het weer laten zien aan je broers en je zussen. Hè? Ik weet niet hoe dat moet. Ik ben bang dat ik een grote mond terugkrijg. Ja. Begrijpt u nou waarom het werk van de Heilige Geest zo onmisbaar is? U kan het niet laten zien. Laten we dan de dominee bellen. Dominee, praat u dan eens met mij. Ja, maar de dominee kan het ook niet laten zien. Daar is het werk van de Heilige Geest nou zo voor nodig. Die is onmisbaar. Want die opent ogen en die opent oren en die opent harten voor deze schoonste van alle mensenkinderen. Nou, is het kerst geweest. Goeie vrijdag is het geweest. Ik heb het allemaal een keer meegemaakt hier, geloof ik. Ja, kerst hebben we gevierd hier. En Goeie Vrijdag. En Pasen, allemaal voor de eerste keer. En hemelvaart, heb ik ook nog gepreekt, ja. En nou kunnen al die heilsfeiten gebeurd zijn, hè. En zeg je niks. Maar als er nou Pinksterlicht overvalt, dan gaat het voor je leven. Dan wordt het je leven. Ja, dan gaat Christus voor je leven. Die Zoon van God. Die zalig maken van zondaars. Dan ga je met Johannes zeggen, wij hebben iets van zijn heerlijkheid aanschouwd. Vroeger was het, ik zie er niks in, geen gedaante nog heerlijkheid. Maar nu is het, ik heb een glimp van zijn glorie mogen zien. In de prediking is dat ook zo. Weet je wat een goede preek is? Zijn jullie dit trouwens? Een goede preek is een preek waar de knecht verdwijnt en waar Christus verschijnt. Waar de knecht en waar de kerkgangers en de mensen naar achteren gaan en waar Christus naar voren komt. Waar wij met z'n allen nou staan aan de rand, aan de kant, en hij in het stralende middelpunt komt te staan. Dan is de geest present. Dan is de geest in zijn element. En weet je wat nou een met de geest vervulde gelover is? Die zegt met Paulus, nou heb ik alle schade en drek geacht om de uitnemendheid van de kennis van Christus, mijn Heer. Dat is het. Dat is het. Ja. Ben u vervuld met de Heilige Geest? Ik hoorde het vanmorgen op de radio. Ik weet niet of je geluisterd hebt. Zondagmorgen luister ik meestal naar... hoe heet dat programma? Goed nieuws of groot nieuws? Dat is een mooie zin. In de meditatie zei die dominee... Moody, die opwekkingsprediker... werd eens gevraagd aan Moody van... bent u vervuld met de Heilige Geest? En toen zei moeder, ja, maar ik lek. Ik lek. Ik denk, ja, dat is zo. Dat is zo. Er zijn van die momenten, er zijn van die zondagen, daar ben ik er zo vol van. En dan zou ik wel uren door kunnen gaan. En dan ben je een paar dagen verder, dan zeg je, er zit een lek in me. Er zit een lek en dan is het is zo weg. Het vloeit weer weg. U kent dat. Als u geestelijk leven hebt, dan kent u dat. Het is eb en vloed. Periodes waarin u zo dicht bij de Heer leefde. Het was Gods geest die je dicht aan de Heer Jezus bracht, verbond. En dan zit er weer een lek in en is allemaal weer weg. Heilige Geest van God, vul mijn hart opnieuw. Dat wil de Geest, gemeente. Dat wil hij. Hij wil je zo dicht mogelijk bij de Heer Jezus brengen. Ja. Zegt er iemand, ja, alles is toch volbracht, dominee. Alles is toch volbracht. Wat moet er nou nog meer bij? Er moet nog één iets bij. Wat had u nou weer niet gedacht dat ik dat zou zeggen, hè? Alles is volbracht. Wat moet er nou nog meer bij? Er moet nog één iets bij. Weet je wat erbij moet? U moet erbij. U moet erbij. De mens zelf moet erbij. Alles gebracht, volbracht door hem. Ja. En nou moet ik gebracht worden bij hem. En dat doet Gods geest. Die gaat mensen, die gaat Rebecca's brengen bij Isaac. Die gaat zondaars uit het vergelegen land brengen bij die geliefde zoon van de vader. Dat is geesteswerk. 3000 vijanden. Pinksterdag. Met God verzoend. Verenigd met God door het geloof in Christus. 3000 vijanden die worden vereerders en aanbidders van de Heer Jezus Christus. En ze verheugden zich in hem. Met eenvoud van hart. Dat is geesteswerk. Nou, het laatste wat ik ga zeggen, dat is de verkondiging. Dus we hebben het gehad over het werk van de geest. Ten eerste over zijn leiding. De waarheid van het woord. We hebben ten tweede gehad over dat werk van de geest, zijn liefste werk. Hij zal mij verheerlijken. En nou ten derde, en hij, er staat er in de sfeertien, en hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. De verkondiging. De geest heeft dus alles te maken met de verkondiging. Melden, rapporteren staat er letterlijk. Meedelen, overbrengen. Dat is dus het middel wat de geest gebruikt. Verkondigen. Even over nadenken. Ik las in de voorbereiding van deze preek een uitspraak van Luther. Die zegt, Spiritus Sanctus Auditur. Spiritus, geest, Sanctus, heilige. Heilige geest die wil worden geauditur. Audio zit erin, die wil worden gehoord. De heilige geest die wil worden gehoord. Had u niet gedacht? Jongens, jongelui, hadden we niet gedacht, hè? Als ik aan de kracht van de Heilige Geest denk, dominee, dan denk ik aan iets wat je voelt. Iets wat je ervaart. Iets wat je beleeft. Nou zeg ik niet dat dat er niet in zit. Oh. Als ik denk aan vervuld met de geest, dan denk ik aan dingen die ik misschien zie. Een visioen. Of een bijzondere openbaring die je krijgt. En dan zegt hier de Heer Jezus, nee, als het gaat om de Heilige Geest, dan moet je niet denken aan voelen en aan beleven en aan ervaren, aan de openbaring, maar dan moet je denken aan verkondiging, dat allereerst en allermeest, aan verkondiging. Aan verkondiging. Die geest wil worden gehoord in de verkondiging van het evangeliewoord. Dus als we iets van de kracht van Gods geest willen merken, dan moeten we gaan kerken, dan moeten we komen onder de verkondiging. Verkondiging van het woord der waarheid. En dat zien we nou ook in Handelingen 2. Precies, hè? Je kan het er zo naast leggen. De verkondiging van het woord. Petrus die preekt. Preken dat uit de tijd, het ouderwets. Nee, de dwaasheid van de prediking gebruikt God om mensen te behouden. De prediking, de verkondiging van het woord. En op die prediking, die verkondiging volgt de verandering, de vernieuwing, de vervulling. Zelfs dat zien we bij Eliezer. Zo'n opmerkelijk voorbeeld. Dan komt hij bij Laban, weet je wel. En dan, laten we eerst een hapje gaan eten, zegt dan Laban. Nee, zegt Eliezer. Voordat ik ga eten, wil ik eerst het woord spreken. En dan zegt Laban, spreek. En dan gaat hij spreken. En dan spreekt Eliezer. En dan aan het eind, dan zegt Rebecca, is ze zo ingewonnen. Dan zegt ze, ik ga mee. Nou hoop ik zo dat aan het eind van deze preek, dat mensen zeggen, ik krijg er zin in om deze heiland te dienen. Ik ga mee. Ik zou zo graag die Heer Jezus in zijn heerlijkheid willen zien. Ik wil hem volgen. Dominee, die beslissing is nou gevallen. Ik wil hem volgen. Nou, dat is de Heilige Geest. Er staat zo mooi, die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Uit het mijne nemen. Wat denkt u dan aan? Hij zal het uit het mijne nemen. Dan denk ik aan een fontein. Die zal het uit het mijne scheppen en het u brengen. Dat denk ik aan. Hij zal het uit de volheid, uit het volbrachte werk van Christus. Hij zal eruit putten. Hij zal het nemen. Uit Christus, de geest. En het aan de zondaar, aan de kerkganger, aan u vanmorgen verkondigen. Uit de volheid van de Heer Jezus. Uit zijn woorden, uit zijn werken, uit zijn verdiensten, uit zijn schatten, uit zijn rijkdommen. Alles wat de Heer Jezus gezegd en gedaan heeft. Daar put de geest uit. En dat gaat hij meedelen. Dat gaat hij verkondigen. Dat gaat hij uitstallen. Dat gaat hij niet alleen uitstallen, dat gaat hij zelfs uitdelen. Dat is de verkondiging van het woord. En daar mag ik voor gebruikt worden vanmorgen. Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Al die weldaden, zei ze vroeger, van Christus. Ja, geweten. Je ziet het hier aan de Bijlandse Baan, hè? Al die winkels. Op Zuidplein. Ik heb er altijd waardering voor als een winkelier de etalage zo kan inrichten dat het je aandacht trekt. Allemaal winkels, nou, allemaal hetzelfde. Maar als een etalage goed, als het goed geëtaleerd is, de goederen, dan trekt het je aandacht. Even kijken hoor, even kijken. En dan krijg je de neiging om naar binnen te gaan. Sommige winkeliers, verkopers, die zijn die kunstmachtig om dat zo uit te stallen dat je even stil blijft staan. En dat je de neiging hebt om naar binnen te gaan. Nou gemeente, ik geloof dat door de prediking van het woord en als de geest erin meewerkt, dat de geest dat nou juist zo graag doet. dat hij nou de Heer Jezus voor ogen stelt. En alles wat de Heer Jezus heeft verworven, al zijn weldaden, zijn zegeningen, de vruchten van zijn verzoenend sterven. En dat je er nou zin in krijgt om deze bruidegom je hart te geven. Ja, om hem te dienen. Zo doet Petrus dat. Zo doet Paulus dat in de handelingen. Al die weldaden, die mogen er ook uit putten. Uit die weldaden. En die gaan ze uitstallen. Ik ben zo blij dat de Heer daar nog steeds mee verder gaat. Ook in 2006. Dat die verkondiging nog steeds doorgaat. Voortgaande verkondiging. Amen. We leven dus in de tijd van hemelvaart, Pinksteren en de wederkomst. Ja? Tussen Pinksteren en wederkomst. En toen die Pinkstergeest werd uitgestort, toen begon de verkondiging. Petrus. Dat was de begintijd. En nou leven we in die tussentijd. En nou leven we in de eindtijd, vlak voor de wederkomst. En die verkondiging gaat nog steeds door. Of er nou 20 mensen zitten, of 200, of 1500, zoals dat vroeger was. Maar die verkondiging gaat door. En dan heb ik zoveel zorgen over de kerk, ook de kerk in de stad. En de kerk op het platteland. Daar heb je zoveel zorgen over. En je hebt zoveel zorgen over de stad zelf. Al die boze, onreine geesten. En ik heb zoveel zorgen over de jongeren van de kerk. Als je dat leest in de krant over die seksuele revolutie via internet en die webcams. Ik kan me toch niet voorstellen dat er jeugd is die bij mij op catechisatie zit die dat doet. Ik kan me niet voorstellen. En toch geloof ik dat het gebeurt. Als jeugdvereniging zit, dat gebeurt. Die onreine geesten die in de kerk bezit nemen. Van mensen die helemaal in de ban zijn van de seks. Of in de ban van de WK. Dat zijn ook geesten en machten. En dan heb ik zoveel zorgen. En dan denk ik, ja. En nou vieren we dat de Heilige Geest is uitgestort. Dat vier ik. Die geest die machtiger is, die heiliger is, die rein is. En die machtiger is dan al die boze geesten bij elkaar. En die geest die nou door de verkondiging van het woord mensen gaat trekken. God gaat door. De geest gaat door. Ondanks alle zorg. Ik las gisteren in de krant een mooie zin. Er zijn wel die dingen die haken dan weer bij mij in mijn hart. Gisteren stond in de krant, wij hebben er in de kerk een rommeltje van gemaakt. Maar God wil met dat rommeltje nog verder. Vind je dat geen wonder? De Heilige Geest zorgt toch nog dat er het woord verkondigd wordt, ook voor morgen. Hij put nog uit dat borgwerk van Christus. Hij put er nog uit. Nou gemeente, heerlijke weldaden, ik kan het allemaal niet meer uitleggen. Maar vergeving, dat mag ik u uitstallen, de vergeving. De vergeving van zonde. Ook al heb je jaren geleden een misstap gedaan, hè. En heb je nou nog steeds geen rust voor je gemoed? Het knaagt. En dan mag ik putten door de geest uit dat werk van Christus. En mag ik die vergeving, die verzoening met God, u ten volle verkondigen die er nou is in Jezus. Ik voel me zo doods, dominee. In hem ligt leven. Mag ik uit putten, dat leven uit hem. Vernieuwing. Bevrijding van machten en krachten. Kan ik bevrijd worden? Dominee, zoals u dat nou brengt, hè, dat is te. Dat is te. Over dan, dat is te. Is God dan te? Ben ik dan te enthousiast? Weet je wat enthousiast betekent? Letterlijk betekent enthousiast in God zijn. Weet je wat Pinksteren betekent? Toen kwam God in ons. Dat je nou zo in God bent, dat je weer gaat geloven dat die God een God van wonder is. Die dingen kan vernieuwen. Die banden kan breken. Geloof je dat dan niet? Ja, daarom gebeurt het denk ik ook niet in uw leven. Is dan die kracht van Gods geest verkort? Is dan die voorraad uitgeput na 2000 jaar kerkgeschiedenis? Dat geloof ik niet. Dat wil ik niet geloven. Anders ga ik ermee uit. Preek ik niet meer. Dat wil ik niet geloven. Hij zal het uit het mijne nemen. Er is vergeving, mensen. Er is genezing. De Heer Jezus is niet alleen gekomen voor je zonde, maar ook voor je wonden. Gelooft u dat? Hij is ook gekomen voor mijn wonden. Voor die innerlijke wonden. Die psychische beschadiging. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. In zo'n Jezus geloof ik. Volgens mij is dat de Bijbel als Christus. Die pijn diep van binnen, die schrijnt in je ziel. De Heer Jezus maakt ook heel. Hij maakt heel. Balsemt wonden. Ja. Nou, je kan eruit blijven putten. Hij zal uit het mijne nemen. En het u verkondigen. Nou, gemeente. Dan staat er nog één iets. En daar staat, en hij zal de toekomende dingen zal u verkondigen. Dat doet de Geest ook. En ik denk dat Eliezer dat ook gedaan heeft. Dat Eliezer gesproken heeft over die toekomst in dat Kanaan, bij die vader en die zoon. Ja, als hij nou straks daar zal zijn, Rebecca, nou, dan zal het je niet tegenvallen. Dan zal het je meer zijn dan je ooit nu hebt kunnen vermoeden. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Nou, daar wil ik nog een keer over preken. De komende dingen zal hij u verkondigen, wat dat inhoudt. Dat de Heilige Geest nou ook niet alleen put uit de vruchten van een gekomen Christus. Maar dat de Heilige Geest nou ook doet verlangen naar een wederkomende Christus. De toekomende dingen zal hij u verkondigen. En dat er nou ook verlangen in je hart komt, dat werkt de Geest naar de wederkomst van de Heer Jezus. Hij geeft je ook iets van die toekomst te zien in het woord. De toekomst van Israël. De toekomst van deze zuchtende schepping. De toekomst van de gemeente straks opgenomen in het vaderhuis. De toekomst van de wereld. De toekomst van mijn lichaam. Opstanding en eerlijkheid. De toekomst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Pinksteren geeft perspectief. Het is de Geest samengevat die de Bijbel openlegt. Die de borg en middelaar openbaart. Van mij verheerlijken. En die mijn beide ogen open houdt. Totdat Isaac komt. Totdat Jezus terugkomt. Die mij zal brengen. Die Rebecca bracht in de tent van haar moeder. Die mij zal brengen in het huis van zijn vader. Amen.